Hoi, Gerard hier van de podcast in Amerika. Als ik jou zou vragen, waarvan ben jij onder de indruk in Amerika? Wat is dan jouw antwoord? Laat het ons weten op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 142 van de podcast in Amerika. Vandaag met Maxine Koonen, helemaal in
Bloomfield Hills en later Royal Oak, Michigan.
Oh, Royal Oak, ja, je bent aan het verhuizen. En Martin Roorda in het schone
Iowa City in Iowa.
Ik ga ervan uit dat het schoon is, want alles, de meeste steden in de Midwest zijn eigenlijk buitengewoon schoon.
Oh ja, schoon is het wel.
Ja, vergelijken met Philadelphia of sommige steden van zon hier. Goed, laten we met het goede nieuws beginnen. Maar Maxine, wat is het goede nieuws voor jou deze week?
Ja, ik blijf maar heel de tijd hierover praten, maar ik ga toch echt verhuizen dit weekend.
Yay.
Dus dat is het goede nieuws. Het goede nieuws voor mij ook is dat de US Open nu natuurlijk bezig is en dat vind ik superleuk. Dus iedere avond of iedere dag als ik het kan kijken. Ik ben dit jaar er zelf niet bij. Ik ben eigenlijk ieder jaar wel geweest. Maar het tennisseizoen, ja, ik ging altijd de laatste 4 jaar denk ik ben ik wel geweest. En nu is het US Open via de tv, maar dat vind ik ook prima. Dus dat is heel leuk.
Huh. Is het de moeite waard? Ja, dus ik speel ook zelf ook wel eens tennis. Maar is het echt moeite waard om te gaan live te gaan kijken?
Ja, ik vind het dan wel. Het is echt een hele happening. En het is ook, zeker als Amerikanen spelen. Ik zou ook mensen aanraden om niet de tweede week te gaan, want dan heb je veel minder wedstrijden waar je naartoe kan. Dus als je het leuk vindt om verschillende mensen te zien, dan zou ik wel echt in het weekend gaan. Het is natuurlijk wel iets drukker, maar het is wel het wel waard, denk ik. Maar als de Amerikanen spelen, dan is er toch een sfeer, dat is echt niet te beschrijven. Gewoon iedereen die staat dan achter die Amerikaan, weet je wel. En het zijn gewoon hele goede wedstrijden. Ik vind het hartstikke leuk om daar altijd bij te zijn. Ik heb het inderdaad de laatste jaren gedaan. Alleen dit jaar dan niet, ook door de verhuizing en zo. Maar we zijn wel naar Cincinnati Open geweest. En dat is eigenlijk de mini-versie van de US Open. Want daar komen ook gewoon grote namen. Het is ook 2 weken. Dus het was heel leuk. En ook toen Alcaraz gezien en Sabalenka. En dat zijn allemaal hele grote spelers voor mensen die tennis niet zo goed kennen. Maar dus dat is superleuk. Wij kijken daar vaak naar.
Ik zal het in de gaten houden. Dit weekend zijn de finales, toch?
Ja.
Martin, wat is jouw goede nieuws?
Ja, ik woon al jaren op dezelfde plek en heb eigenlijk nooit iets aan de tuin gedaan. Maar ik ben vorig jaar begonnen met tuinieren. Wat ik eigenlijk in Nederland heel veel heb gedaan, was altijd een hobby. Maar ik had niet de hoop dat ik dat hier kon doen, omdat de barstie van de herten en die eten bijna alles op. Dus ik dacht, nou laat maar. Maar eigenlijk begon altijd onkruid met de erger. En dus vorig jaar ben ik begonnen met de tuin aan te leggen. Het is een kwestie van vallen en opstaan. Want je moet je er echt in verdiepen. Wat die herten wel lusten en wat niet. En dat ondervind je alleen maar door schade en schande. Ik probeer ook de tuin zo aan te leggen dat ik veel vogels en andere dieren erin krijg. Want die vogels die verspreiden de zaden weer. En dan krijg je dus ook veel planten en boomsoorten van buiten in je tuin. Dus daar zit een gedachte achter. En nou dat nieuws. Want ik had allerlei verschillende bird feeders neergezet. Waaronder eentje voor kolibries, hummingbirds. Oh. Ik dacht van nou, dat gaat nooit lukken. Maar ik zet het er neer, want het ziet er zo leuk uit. En verdomd, afgelopen week, opeens zaten de kolibries op. Die zijn hier in Iowa. En dat is een fantastisch gezicht. Want je weet dat die vogeltjes klein zijn, maar dat is dus echt heel klein. En ze vliegen nu af en aan. En zitten er voortdurend op. Het enige wat je hoeft te doen, is suikerwater erin te stoppen. Dus het is heel makkelijk. Maar het is een beetje de kroon op het werk. Van dat tuinier.
Ja, het is heel bijzonder. Ik heb vrienden van mij die hebben van die
een soort klimop met van die rode kelkjes. Ik ben de naam even kwijt, maar dat is ook, zit ook nectar in. En dan zie je ook wel eens van die kolibries.
Ja, clematis of zoiets. Of kamperfoelie. Ja.
Ja, een van die. Moet ik even googlen de volgende keer.
Ja, ik moet daar ook aan beginnen. Tuinieren.
In het nieuwe huis.
En het onkruid, dat groeit ook overal. Overal en nergens waar je het niet wil. Maar ja, dus dat moet nog wel een grasmaaier kopen. Maar lenen is waar we nu mee bezig zijn. Vaak
dus mijn advies. Dus ik heb ooit een keer een opleiding gedaan tot Master Gardener.
Oh.
En dus ik ben officieel Master Gardener. En wat je dan onderdeel daarvan is dat je vrijwilligerswerk doet. Dus ik ben niet officieel met mijn titel verloren, omdat ik niet voldoende uren meer vrijwilligerswerk doe. Maar wat wij altijd mensen aanraden is om een soil test te doen, een grondtest.
Mm-hmm.
Bij de lokale agricultural extension. En dan stuur je daar gewoon een zakje met grond van je tuin naartoe. En op basis daarvan kun je zien wat je het beste kunt aanplanten. Dat is wel belangrijk. Want, onze grond bijvoorbeeld is heel erg zuur. Dat is goed, relatief weinig. De rode dendron en blueberries, dat soort dingetjes, weet je wel. Maar voor de rest groeit er heel weinig. Maar als je echt wil gaan goed tenieren en je wil op lange termijn dingen doen, dan moet je inderdaad je grond laten testen. Dat kost maar een paar tientjes. Dus wel, maar het is wel goed, dan weet je precies wat erin zit namelijk.
Ja.
Nou, goed idee.
Mijn goede nieuws is dat ik weer een paspoort heb. Ik had, mijn paspoort was bijna verlopen. Mijn Nederlandse paspoort.
Hmm.
En ik zag er mijn grote schrik dat het al veel dichterbij was dan ik had gedacht. Dus ik ben gisteren naar New York gegaan en mijn paspoort opgehaald. Ik had het al een tijdje geleden aangevraagd, maar ik had het nooit opgehaald. En het leuke was dat ik dat is typisch New York, dat je gewoon, ik had een paar uurtjes om dood stuk te slaan. Want ik had ook een vriendin van mij had een booth bij een grote art fair in New York. Dat opent pas 's avonds. En dan zat ik op het Bryant Park bij de bibliotheek eventjes wat te lezen en wat te schrijven. En dus komt er zo'n kerel naast me zitten, was een homeless guy. En maar goed, we raakten aan het praten. Hij was ook schrijver, dit en dat. Dus we hebben samen een biertje gedeeld. Het was heel bijzonder.
Ja.
dus dat maakte die dag wel heel erg mooi. En vervolgens, een art show is natuurlijk altijd leuk. Altijd erg inspirerend om nieuwe dingen te zien. Dus het was mijn goede nieuws. Het onderwerp, ik heb geen goed bruggetje voor het onderwerp van vandaag. Maar het onderwerp van vandaag is naar aanleiding van een gesprek dat ik had. Iets wat me al een hele tijdje stoort in dit land. En dan moet je maar kijken of jullie dat ook hebben. Maar is het feit dat Amerikanen zich eigenlijk helemaal niet aan regels houden?
Oh.
Ja, wij zijn ook wel van de regeltjes, hè, Nederlanders.
Ja, nou, precies. Nou ja,
dat is een groot verschil, denk ik.
Precies het geval. Wij zijn dus van. Ik vind het vreselijk om te laten komen. Bijvoorbeeld, het is heel iets simpels. Maar waar je het natuurlijk het meeste ziet, is in het verkeer.
Hmm.
En als je dan met mensen een beetje doorpraat. Want je eigen perspectief is natuurlijk maar heel klein. Hè? Je ziet alleen maar wat je zelf meemaakt. Maar als je met mensen praat die zeg maar een beetje dezelfde, laten we zeggen, buitenlandse perspectief hebben, in dit geval, die vallen dat ook op. En die zeggen van ja, mensen zien dus het rood licht bijvoorbeeld, is een optie, is een keuze. Terwijl terwijl jij in Nederland is het een is het geen keuze, dat is automatisch stop je, rood licht stopt, punt, weet je wel.
Ja. Weet je, ik heb dat een keer per ongeluk bijna in Nederland gedaan. Omdat je hier inderdaad, je kan dus rechts afslaan als het rood is. Niet overal, want soms staat er dat het niet mag. Maar meestal doe je het dus wel. En toen was ik in Nederland en toen stond ik ook bij het stoplicht. En toen ging ik bijna en een vriendin van mij zegt, stoppen? Ik zei, oh, ja, sorry, ik ben zo gewend om gewoon rechts af te slaan. Zonder.
Ja.
Ja, er bijna aan te denken, terwijl dat het rood is. Dus ja, dat is niet handig.
Maar ik ben wel een beetje lachen, wat je zegt over die snelheden en zo. Want ik denk dat ik zelf dan ook een beetje Amerikaans ben geworden. Want ik krijg natuurlijk altijd commentaar van mijn kinderen als die meerijden. die ze naar school breng. En een aantal daarvan geef ik inmiddels ook rijlessen. Oh. En dan zeggen ze, papa, je gaat te hard. Je mag hier maar 35 en je rijdt 45. En dan zeg ik altijd, ja, maar 35 is gewoon maar een adviessnelheid. En dan moeten ze natuurlijk wel lachen. En ook wel, ja, als het stoplicht oranje wordt, dan ga ik altijd een beetje meer gas geven en zo.
Ja, dat klopt.
Dus van dat soort dingen.
Ja. Dus in Nederland is het de tijd dat het oranje licht op oranje staat veel korter dan, dat betekent dat het moet stoppen. En in Amerika is het, je moet gas geven, want het is namelijk...
Ja, denken wij vaak. Maar ook via de snelweg opgaan. En weet je wel, in Nederland krijg je, ja, eigenlijk zou je hier ook een boete moeten krijgen. Maar als je dan niet rechts rijdt, weet je wel, inhalen, rechts, links, maakt allemaal niet uit.
Inhalen,
ik heb ook een beetje de indruk dat er hier gedachte achter zit bij sommige mensen. Het is ook een beetje politiek. Zo van, maar de overheid bepaalt niet wat ik doe. Ja. Dat idee, dat is toch een beetje een Amerikaanse gedachte, nietwaar? Hoe ze dit land gevormd hebben. Van, je komt niet aan, het is hetzelfde als met wapens. Jij bepaalt niet of ik een wapen mag dragen. Weet je,
je ziet het ook bij de anti-vaxxers. Zo van, de overheid bepaalt toch niet wat ik in mijn lichaam moet krijg gespoten. Want in Florida hebben ze de mandaat voor de scholen opgeheven deze week. Dus normaal gesproken, als je een kind hier naar school gaat, moet je een vaccinatiebewijs hebben van alle mazelen en de bof, weet je wel.
Ja.
En de tetanus en noem maar op. En in Florida zijn ze dus daarmee gestopt. Met als argument inderdaad, wie ben ik als overheid om te bepalen hoe jij wat jij met je lichaam doet.
Ja.
Maar het is ook wel een beetje de grenzen opzoeken, want nou moeten we bijvoorbeeld weer, en geloof ik, voor een van de kinderen een dentist report inleveren bij de school.
Oh.
Maar met dat soort dingen, dan heb ik zoiets van, nou, ik merk het wel op het moment dat ze zeggen van, nou, dan mag je de school niet meer binnen, dan ga ik wel een keer actie ondernemen. Maar dan doe ik ook een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid, want
dentist report.
Ja.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is wel heel erg...
bizar. Maar alles is een optie hier. Je hebt toch eigenlijk ook met dingen betalen.
Mm-hmm.
Er staat ook altijd van, als je dan naar de dokter gaat of zo. Ja, hier heb je natuurlijk copay. Dus dan ga je naar de dokter en dan moet je $15, $25, wat het ook mag zijn, afrekenen. Of dan sturen ze jou een rekening toe. Maar eigenlijk hoef je dat... nu niet te betalen. Je kan het nu betalen. Of over 30 dagen. Of over 90 dagen. Of af en toe, dan is er helemaal geen... Want iemand die kwam naar mij en die zegt... ik kwam het ineens tegen. Ik heb het helemaal nog niet betaald. Was echt 90 dagen later. Dus ik zei, je moet even bellen. Dat het allemaal wel goed is. En zij bellen. Ze zeiden, ja, geef niet. Je krijgt niet nog extra, weet je wel, erbovenop of zo. Dan denk ik, in Nederland kan je toch niet 90 dagen laten betalen? Dan krijg je al nog 90...
Deurwaarde binnen.
Ja, dan krijg je nog de
bovenop. Ja.
Dus dat is af en toe vind ik hier ook wel bizar. Dat gewoon... Ja, dan betaal je toch later. Of dat soort dingen. Je hoeft niet alles altijd te betalen. Je kan het ook maandelijks betalen. Financieren. Dat soort dingen.
Ja, klopt. En ik geloof dat ook de meeste mensen... zeggen wel dat ze belasting betalen, maar dus het zwarte geld, als je praat over zwart geld in Amerika, de zwarte economie is ongeveer een triljoen dollar, een trillion dollar, dus zeg maar, een triljoen is een biljoen, hè, in Nederland. En er wordt op allerlei manieren proberen mensen om geen belasting te betalen, wat op zich in Nederland ook wel een beetje voor. Maar in Nederland is het meer zo. Ook een plicht. Je, of een gewoonte. De belasting stuurt je een brief. Maar je stuurt jouw aangifte toe. Al helemaal ingevuld. En dan moet je nakijken of het klopt. Maar hier moet je echt helemaal je eigen aangifte doen. En ik ken zatbedrijven die helemaal geen boekhouding bijhouden. Of wat je alles gaat gewoon cash. Of dat is heel normaal.
Ja, het gaat allemaal uit de losse pols af en toe.
Ja. Zo hoorde ik het toevallig. Sprak ik, omdat ik was in Atlantic City. Niet dat ik het over politiek wil hebben, maar ik sprak iemand die werkte voor de Trump casino's. En die vertelde dus dat Trump elke avond naar de kassa liep en gewoon zoveel mogelijk contant geld. Contant geld in zijn zak stopte.
Ja. Het kan allemaal blijkbaar.
Verbazingwekkend.
In Amerika is toch ook dat soort dingen, dat kan ook allemaal gewoon. Hè? Niemand die er naar kijkt of op let of die denkt, nou ja. Iedereen denkt, nou ja, het zal wel. Het gaat wel.
Ja, maar het is heel bizar. Ja, maar ga even terugkomen. Ik hoorde ook nog een verhaal van iemand die was stond te wachten bij een weg. Ze waren met de weg aan het werk. En er was een mevrouw die vertikte het om te wachten. En die rijdt gewoon door tegen het verkeer in.
Oh.
Over het weet je wat, ze hadden dan het oude asfalt eruit. Of voordat de nieuwe asfalt zat er nog niet in. Dus dat was gewoon was de grond. En ook nog heel snel. En dus die gasten die aan de weg aan het werken waren, waren zo boos. Die gooien die grote verkeers, die pionnen met jullie.
Die verkeerstonnen, ja.
Ja, die verkeerstonnen op die auto van die vrouw. En die mensen helemaal verrot geschoven, wat ze van die dacht. Ja, ik moet daar naartoe. Van, ja, zo,
ja, maar dat is inderdaad ook, mensen die trekken er nergens iets van aan. Staat er een pion? Ja, dat is dan pech. Dan doen we die pion even opzij. Weet je, het is inderdaad echt altijd, ik moet zeggen dat ik dat af en toe, dan denk ik, ja, ik kon niet toch wel langs, hier helemaal niemand. Dus het Amerikaanse, dat zit er ook wel in. Maar veel met autorijden hier is toch ook veel heel anders dan in Nederland. Wij hebben hier in Michigan, en dat hebben we volgens mij ook ergens in New Jersey, Michigan U-turn. Dus je kan eigenlijk bijna nergens linksaf. Je moet zeg maar het stoplicht voorbij en dan is er een deel waar je kan omdraaien.
Een jug handle noemen we dat. Jersey.
Ja, dus dan moet je omdraaien.
Ja.
En dan kan je dus naar rechts. In plaats van gewoon bij het stoplicht naar links. Maar daar is het dus ook af en toe, dan is er een stoplicht, maar het staat op rood. Maar als er niemand is, iedereen die gaat gewoon links. Een U-turn. Dus het is ook, ja, je raakt er een beetje aan gewend, denk ik. Maar ja, in andere staten kan dat natuurlijk ook niet.
Ja, maar soms is het ook gewoon van, nou, ik trek me er niks van aan. Maar er zijn ook mensen die zijn er heel principieel in. Ik zag op YouTube filmpjes over mensen die worden aangehouden in hun auto door de politie. En dat zijn dan sovereign citizens.
Yeah.
Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Mm-hmm. Maar die hebben dus uit principe geen rijbewijs bij zich of andere papieren. Ze vinden dat niet nodig is. Dat ze zijn niet aan het autorijden, maar ze zijn aan het travelen. Ze zijn travelers. En dat betekent dus dat ze, als de politie ze vragen stelt, dan geven ze geen antwoord. Het eindigt altijd in, en daarom zijn die filmpjes zo grappig. Uiteraard worden ze op een gegeven moment uit de auto getrokken en gearresteerd, handboeien om, afgevoerd. Dus, maar dat is gewoon die denken dat het hun recht is. Dat de overheid mag zich niet met hun bemoeien. Ze zijn sovereign citizens. Ze hebben geen enkel identiteitsbewijs.
Bizar, hè? Dat allemaal zo kan.
Nee, maar het raakt wel aan het hart van de Amerikaanse cultuur, weet je wel. Ja. Want wij begrijpen dat denk ik niet zo goed. Hoe het moet zijn om in Amerika te zijn, op te groeien. En het idee van, en hun idee van vrijheid is een ander idee van vrijheid dan wij hebben.
Dus ja,
hier heb je wel. Ik denk ook niet dat mensen zichzelf zien als een onderdaan. Ze zien zichzelf als een. Ik denk altijd dat het Amerikanen allemaal koninkjes zijn op hun eigen, eigen landgoedje, weet je wel.
Ja, absoluut.
En zo zien ze dat zichzelf ook.
Ja.
Goed. Hey, we gaan even naar het ik heb geen goed bruggetje, ook weer geen goed bruggetje voor het volgende onderwerp. Maar het andere onderwerp waar ik het over wilde hebben is, dat komt omdat het voetbalseizoen weer begonnen is, maar is over dingen in Amerika waar je van onder de indruk was. Weet je, van geen wolkenkrappers, weet je, of de Grand Canyon, maar gewoon dingen waar je eigenlijk nooit bij stil stond. Maar en dan als voetbal had ik dan... ik ben een keer naar met de kids, jaren geleden, met de kids naar een trainingskamp geweest van de Philadelphia Eagles. En dan zie je de jongens van dichtbij trainen. Want ik had nooit zoveel met American football. Ik dacht, ik wil het spel. Dus ik ben niet echt een trouwe fan. Maar ik zag die jongens van dichtbij. En ik was zwaar onder de indruk. Gewoon niet alleen van de snelheid, maar ook van de snelheid en hoe snel ze zich konden bewegen. Moet je voorstellen, die jongens die wat ze doen is, die rennen al weg om een bal te vangen. En dan de truc is om weg te rennen van de verdediger. Dus die maken zeg maar een elf patroon alsof het niks is. Dus die gaan voluit, weet je wel, langs de lijn. En wees een rechterhoek naar links. Of een rechterhoek naar rechts. Of stoppen. En indruk van de snelheid. En van de kracht. En van de wendbaarheid. Dat had ik nog nooit gezien. Maar dat zie je alleen maar in Amerika. Dat zie je in Amerika. Maar dat is een... dat zie je op dat zijn van die ergste supermensen. En als je dat... Ja, ik wil niet al te veel op scheppen, maar als je voetbal speelt, weet je wel, natuurlijk de voetballers, de professionals, die spelen allemaal veel sneller en veel sterker. Die hebben uithoudingsvermogen, maar in essentie speel je hetzelfde spelletje. Weet je wel, je kunt...
Ja, ik vind ook in American football, het zijn ook geen kleine jongens.
Nee, dat komt er ook bij, ja.
Het bizarre met American football, of dat het nou in college is of NFL... dat de grote jongens, echt de centers... Nou, ik denk dat die wel... Nou ja, zijn echt grote mannen.
Ja, een beetje of twee.
En die zijn zo wendbaar en zo krachtig. Kunnen nog steeds zo hard rennen, zo atletisch. Maar dat zou je nooit denken.
Nee.
En dat vind ik altijd ook wel het bizarre aan American football. En wat jij ook zei, inderdaad, het is wel heel indrukwekkend. Ik vind sowieso in Amerika dingen die heel indrukwekkend, waar ik eigenlijk in de eerste instantie nooit aan gedacht was, hoe groot bijvoorbeeld een stadion is van college voetbal. En dan zijn we aan het kijken naar studenten tussen de 18 en de 22. En er is een stadion hier in Michigan, is het grootste voetbalstadion in Amerika. Daar kunnen 110.000 mensen in. Of 115, misschien wel 120.000. Dat is echt een mensenmassa. Maar het loopt altijd goed.
Ja.
Zijn nooit problemen. Ja, tuurlijk zijn er vast wel eens een keer problemen. Maar niet de problemen die wij kennen. En mensen die ook... Het is allemaal zo goed geregeld met ook de waar je dan parkeert. En dat soort dingen. Dat we eigenlijk nooit last hebben van... Ik bedoel, 110.000 mensen. Dat zijn echt veel mensen.
Dat is de hele stad Breda, toch? Zo'n beetje?
Ja, onderaan. En als je bij NAC Breda gaat, even voetbal kijken. Nou, dan sta je, weet ik veel, 3 uur in de rij voordat je eruit bent. Omdat het allemaal zo moeilijk gaat en langzaam en dit en dat. Dus ja, dat vind ik altijd wel indrukwekkend.
Dat is inderdaad zo, hoor. Je hebt hier in Iowa City het stadion van de Hawkeyes. Dat is de... University of Iowa college voetbal. En het is een stadion waar 70.000 mensen in kunnen. Terwijl Iowa City, dat heeft 65.000 inwoners.
Ja, bizar.
Het is ongelooflijk als dat... Als je ziet niet alleen hoe de mensen in en uit het stadion gaan, maar hoe dat dan wordt georganiseerd met... hapjes en drankjes van tevoren enzovoort. Waar ze allemaal gaan staan en hoe ze dat regelen, dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Ja, dat geef
daar kunnen ze in Nederland echt nog wel van leren.
En er mag niet gedronken worden, toch? Bij een college voetbal wel.
Dit jaar, in ieder geval Michigan Stadium, is voor het eerst dat ze een liquor license noemen.
Oh, werkelijk? Oké. Okay,
dat ze voor het eerst een liquor license hebben. Ja.
Ja.
Dat compenseren ze wel door van tevoren heel veel te drinken.
Ja.
Ze gaan redelijk dronken naar het stadion al toe. Dus.
ja, al
maar ben je wel eens geweest? Jullie zijn dus wel eens geweest bij een voetbalwedstrijd.
Ja,
heel vaak zelfs, moet ik zeggen. Ja,
ik ben toen in Nebraska naar de Huskers geweest. En dit is alweer meer dan 20 jaar geleden. Maar wat mijn... dat is ook in het stadion, er zit ook iets van 100.000 mensen in, schat ik. Maar wat ik me nog goed kan herinneren, was het feit dat je Je zit op een plank, letterlijk. En de persoon achter jou, zijn of haar knieën, dat is jouw rugleuning.
Ja.
En de persoon voor jou, die leunt tegen jouw knieën. En ja, dit was de eerste wedstrijd na 9-11. Dus dat was nogal heel veel militair vertoon en heel veel volksliederen en heel veel, weet je wel. Maar ik dacht wel van, het is inderdaad goed georganiseerd. Maar als daar paniek uit zou breken, de uitgangen waren veel te klein. Ik vond dat doodeng, eerlijk gezegd. Dit was waarschijnlijk nog steeds zo. Maar en die tijd werd er inderdaad niet gedronken. En het was ik vond het een heel bizar. Bizarre ervaring. Ook omdat er niemand van de tegenpartij was. Dus we speelden toen tegen Oklahoma, de Sooners. Mm-hmm. Maar iedereen was in het rood. En je ziet helemaal niemand van de tegenpartij. Dat was heel. Dat vond ik ook heel bizar.
Ja. Maar het is ook bizar dat het allemaal met elkaar kan. Kijk, als je bijvoorbeeld naar het voetbal vergelijkt.
Ja.
Je hebt een uitvak. Want die kan je niet bij elkaar zetten.
Nee.
En in Amerika, kijk, tuurlijk, er is een vak wel gedeelte dat mensen weten. Oké, als je van een andere club bent, dan ga je daar zitten. Maar in principe kan het allemaal gewoon met elkaar. En hetzelfde in American football dan de NFL, zeg maar het professionele gedeelte. Ja, kan dat ook allemaal met elkaar, maar
voetbal? Dat zou ik hebben. Nee.
Maar minder dan in Nederland. Vind je niet? Kijk, voetbal en dat soort dingen, dat is meer een ja.
Maar dat is wat ik wel vind, wat in Nederland ook wel weer leuk en spannend maakt. Ik ben een FC Utrecht supporter. En in Nederland ben ik heel vaak naar het stadion geweest. En dan, ja, die rivaliteit, die maakt het ook wel mooi natuurlijk. Ja. Om te schreeuwen naar die supporters, met name uit 020. Want we mochten geen Amsterdam zeggen. En als die kwamen, nou, die kregen een warm onthaal.
Ja.
De sfeer is wel, ja, ik moet wel zeggen, ik kan het nou een beetje vergelijken. Maar de sfeer in een voetbalstadion in Nederland, dat spreekt me wel veel meer aan dan. Kijk, je zit hier in een stadion, mensen zitten er ook gewoon. Je zit urenlang om te beginnen. Ja. Dan, ja, die halen eens een keer een snack of een drankje. Dat is meer recreatie. In Nederland, als je bij je club zit, dan dit is all in. Ik bedoel, ben je echt aan het supporteren. Daar heb je amper een pauze van. Dus,
ja. En zitten is er ook bij. Je kan wel een zitplaats hebben, maar dat betekent niet dat je zit.
Nee, ik weet. In het verre verleden had je bij Utrecht een vak. De Bunnikside, daar had je geen zitplaats. Je had alleen maar staanplaatsen.
Ja.
Dat hebben ze toen na een van die voetbalrampen hebben ze dat afgeschaft. Maar ja, daar moet je wel staan.
In Breda hebben ze het nog wel, de staanbakken.
Ja. Ja, ze hebben het later weer terug laten komen. Ja,
ja, meer mensen die erin passen.
Bij ons heb je in Philadelphia heb je de hardcore fans. Noemen zichzelf de Sons of Ben. Hè, dus Benjamin Franklin. Dus, en grappig is ook dat de Sons of Ben bestonden voordat de voetbalclub bestond. Dus het was al een hardcore groep voetbalfans. Maar er was nog geen team. Dus hebben ze dus actie gevoerd. Toen zijn ze dus naar andere wedstrijden gegaan. Maar als groep. Washington speelde in New York, in Washington. Dan gingen ze daar met z'n allen naar Washington om daar te demonstreren. Gedurende de wedstrijd als derde partij. En die hebben er een hele mooie documentaire over gemaakt. Maar die hebben inderdaad ook. Die hebben wel zitplaatsen, maar je wordt niet geacht te zitten als je lid bent van de Sons.
Oké. Maar wat ik nog wil zeggen over dat American voetbal. Ik vind het best leuk om te zien. Ik kijk ook wel eens naar op televisie. En het is indrukwekkend. Maar als je echt gaat kijken van hoeveel spelers ze hebben. Inclusief alle wisselspelers. Plus, er zit natuurlijk een ander team op het veld als je aanvalt dan wanneer je verdedigt.
Ja.
Dus, en dan zitten er iedere keer commercial breaks. Dus het is wel keihard, maar conditioneel gezien valt het wel mee.
Dat klopt.
Want ik ken je, een vriend van mij is college voetbalplayer geweest hier. En hij zegt, nou, ik heb een keertje moeten voetballen, dus soccer. Hij zegt, ik werd er doodmoe van. Je moet telkens maar, je moet blijven hollen. 45 minuten lang. Dus daar zit wat dat betreft wel een verschil in. Het ziet er heel indrukwekkend uit. En ja, inderdaad, tactisch en qua beweging is zeer indrukwekkend. Maar conditioneel ben ik er iets minder van onder de indruk.
Dan ja, het is ander soort conditie.
Ja.
Het is niet lange termijn. Het is echt dat korte, explosieve.
Explosief, precies.
Dat geldt trouwens voor alle Amerikaanse sporten. Hè? Baseball, basketbal, hockey.
Ja.
Je zit de meeste, langste tijd van de wedstrijd zit je op de bank.
Precies.
Maar in basketbal gaat het wel lang door, hoor.
Basketballers hebben ook 3 of 4 teams aan de kant zitten.
Ja,
kant
dat is waar, maar toch.
Maar de meeste mensen, er zijn niet, de meeste mensen spelen minder dan de helft van de speeltijd.
Ik kan me nog herinneren dat je in voetbal maar 2 spelers mocht wisselen.
Ja, klopt.
Het is tegenwoordig veel meer, ik weet niet eens hoeveel.
Nou, vandaag 5 volgens mij.
Oh, 5.
Ja, en dan in de rust mag je wisselen wat je wilt.
Nee. Je hebt maximaal 5 wisselspelers. In voetbal.
Mm-hmm. En dat is nog niet veel als je vergelijkt met veel Amerikaanse sporten.
Dus voetbal, tennis, dat zijn de sporten waar je constant bezig bent.
Ja, ja.
Maar wat ik zei, al die andere Amerikaanse sporten zijn heel erg explosief.
Ja, heel erg.
Ja, ijshockey speel je met 3 of 4 shifts. Dus je speelt eigenlijk maar een 1 periode.
Ja. Grappig eigenlijk, hè?
Een baseball, laten we niet over baseball hebben. Baseball is zit niet gewoon.
Ja, dat is echt ook niks voor mij. Ik heb niet. Nee, dat geduld heb ik niet. Want het is al zo lang. Ik vind het juist leuk als er dingen veel gebeurt.
Maar goed, de vraag was dus inderdaad waar je van onder de indruk bent. We hebben het nu alleen maar voetbal. Maar even om het af te ronden. Wat zijn er nog dingen die je wilde noemen waar je erg van onder de indruk bent? Wat je niet had verwacht in Amerika? Behalve de Grand Canyon.
Nou, ik kan wel heel kort, omdat ik natuurlijk in het zakenleven zit. Wat je wel weet, maar wat nog veel meer is dan je verwacht had, is zeg maar het ondernemersklimaat. Je kan hier een hoop mensen spreken. Iemand is altijd wel bezig van, kan ik een start-up doen of een nieuw bedrijfje? Ze zitten altijd te loeren op kansen.
Ja.
Om business te doen. Dat is echt veel hogere mate dan in Nederland het geval. Overal zien ze business in. En ik ken mensen die zijn 2 of 3 start-ups tegelijk aan het doen.
Ja.
En als het mislukt, ja, jammer. Ze stoppen er ook al hun geld in enzovoort. Dan hebben ze net heel goed een bedrijf verkocht. En dan zou je zeggen, nou, ga rentenieren. En dan gaan ze een nieuw bedrijf beginnen. Stoppen ze al dat geld weer in.
Ja, precies.
Dus dat vind ik wel indrukwekkend.
Waar ik heel van onder de indruk was, dat ik eigenlijk ook niet altijd aan dacht, is hoeveel zij bezig zijn met charity. Dus doneren en dat soort dingen. Kijk, tuurlijk, er is altijd wel wat waar je kan doneren. Ik bedoel, heb je in Nederland ook, KWF, je hebt van allerlei dingen. Maar hier focussen ze echt zoveel op charity. Zelfs als je naar de supermarkt gaat en je hebt bijvoorbeeld $53.
Oh ja,
maar als je dan nog, kan je nog 80 cent of zo doneren aan. Maakt het uit, het kan echt van alles zijn. Maar dat doen ze zoveel hier, dat het ook eigenlijk wat in tegen. Je denkt altijd, het is heel erg individueel. Mensen denken eigenlijk alleen maar aan hun eigen leven. Maar aan de andere kant zijn ze toch echt eigenlijk heel vaak bezig met de ander. Of met bepaalde instanties.
Dat klopt. Ja, om even heel grof te zeggen. Het is niet zo'n asociaal land dan je denkt, weet je wel. Het sociale zie je op grassroots level. Dat mensen helpen elkaar. En dat klopt inderdaad. Dat zie je
veel meer dan je denkt. Want je ziet op tv natuurlijk heel andere dingen. Maar mensen zijn hier echt wel begaan met verschillende dingen die zij belangrijk vinden.
Dat klopt. Maar dat is denk ik een leuk onderwerp voor een andere keer. Want het is wel een
interessant. Ja, zeker.
Ja, interessant. Goed, dan wou ik het hierbij laten voor deze week.
Oké.
Tot volgende week.
Oké.
Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify, iTunes, etc. Dan word je genotificeerd als er een nieuwe uitzending wordt gepubliceerd.